Doet deze het wel? Ja. Goedemiddag allemaal. Welkom in deze eredienst. Broers, zussen, vrienden. Luisteraars thuis. De kerkraad maakt het volgende bekend. Robert van Dijk en zuster Janneke van Ommer, blijde lid van de Gereformeerde Kerk van Nijmegen, zijn van plan te gaan trouwen en zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 10 september aanstaande om 19:30 hier in deze kerk. En dan hoopt voor te gaan dominee De Haan. Dan hebben we ook vanmiddag weer een collecte, die is bestemd voor hulpbehoevende kerken. En vanmiddag gaat voor dominee Van der Meer uit Tiel. Namens de kerkraad wens ik u allemaal een gezegende dienst.
Goedemiddag, jongens en meisjes, broeders en zusters. Het wordt zo langzamerhand een beetje vertrouwd voor mij, voor u misschien ook, voor jullie. Het verveelt mij nog niet. Ik hoop dat het wederzijds is, maar dat is niet het belangrijkste. We verwachten onze hulp van God en we zullen nu staande dat uitspreken. Want onze helper is alleen de Heere die de hemel en de aarde en ook ons heeft geschapen. Genade, liefde en vrede voor u en voor jullie. Van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag lezen we Psalm 22 en aan het eind gaat het over de daden van God. God is een God van daden. Psalm 136 gaat over die daden van God. En we zingen de verzen die aangegeven worden op de beamer en ook op de manier zoals het is aangegeven. Ik hoop dat dat is overgekomen. We wachten dat af. Ik dacht 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 21. Of hebt u het nog anders? Excuus dat ik dat niet heb gecheckt. Nee, ik heb het tegenover de... Allemaal. Ja. En op de manier zoals in Tiel is opgegeven? Ja, vanochtend duurde de dienst 2 uur, heb ik gehoord. Laten we het maar zingen, zoals het is, zoals we hebben voorgenomen. Ja, de daden van God. Het wordt iets ingekort, doordat we op een gegeven moment een beetje anders zingen dan we, maar let goed op hoe het staat geprojecteerd. En laten we uit volle borst over de daden van God zingen.
Oh,
Voor vanmiddag heb ik bij de preek ook in gedachten gehad, zondag 6, het laatste stukje daarvan. In vraag en antwoord 18 en 19, daar staat dat onze Vader in de hemel ons de Heere Jezus Christus heeft geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en als een volkomen verlosser, tot een volkomen verlossing. En dan wordt gevraagd, hoe weet je dat? En het antwoord is, ik weet het uit het heilige evangelie. God heeft dat zelf in het paradijs geopenbaard, maar hij heeft het ook door de heilige aartsvaders en profeten laten verkondigen. Hij heeft het van tevoren laten afbeelden, bijvoorbeeld door de offers en de andere gebruiken die hij in de wet had voorgeschreven. Maar alles wat er gebeurde en gedaan werd, is tenslotte door zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, vervuld. Het gaat over de machtige daden van God die door de Jezus worden vervuld. Voor we uit de Bijbel gaan lezen, zullen we vragen of de Heer ons wil helpen. Vader in de hemel, wij willen u danken dat wij weten wie u bent. Dat u dingen hebt gedaan, hele bijzondere en sterke daden hebt verricht. We danken u dat mensen ze hebben waargenomen, dat ze zijn opgeschreven, dat wij ervan mogen weten, dat we ervan mogen vertellen en dat we erover mogen zingen. Veel coupletten, maar als we alles zouden bezingen wat u hebt gedaan, dan kwam er hier geen einde aan en hadden we werkelijk tijd en adem tekort. We danken u dat het zoveel is en zo rijk. We danken u dat we ervan op de hoogte mogen zijn. En we vragen u, wilt u ons vanmiddag helpen om erover na te denken wat we daar nu mee kunnen. Wilt u uw belofte sterk op ons hart drukken, zodat we weer bemoedigd worden in ons geloof en ook in het leven van de gemeente en ook in onze omgeving. Dat bidden wij van u om Jezus wil. Amen. Ik begreep net in de bijeenkomst voor de kerktijd dat volgende week ook hier het jongerenwerk weer begint. Ik heb er eens een keer iets over mogen lezen toen ik hier op bezoek was bij de kerkraad. Hoeveel clubs er zijn, voor hoeveel leeftijden. Ik kan dat allemaal niet samenvatten. Moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal meer paraat heb. Maar ik weet dat het heel erg veel is. Ook voor mensen met verschillende gaven, op verschillende plekken in hun leven met God. Nou, dat heb je in alle gemeenten als God je zegent en je wil dat ook aannemen van God. En vanmiddag willen we daarin ook bemoedigd worden in dat werk voor de jongeren en voor de nieuwe mensen door te lezen Psalm 22. En dan letten we straks vooral op vers 31 en 32. Een heel mooi vers, het laatste vers. Misschien als je al heel lang in de kerk komt, ken je vooral het begin van de psalm. Maar voor mij was het althans een nieuwigheid. Het viel me nu in elk geval pas voor het eerst op hoe de psalm eindigt. Voor de koorleider op de wijs van de hinde van de dageraad, een psalm van David. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag, maar u antwoordt niet. 'S nachts, maar ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en ze ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die me zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? U hebt me uit de buik van mijn moeder gehaald, me aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Bazan omsingelen mij, roofzuchtige brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog, als een potscherf, mijn tong plakt aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om me heen, een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm me tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan de einde van de aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. En wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem neerbuigen. Maar ook zullen voor hem mogen knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid vertellen. God is een God van daden. Dus deze broeder in zijn ellende, in zijn zwakte, wordt door God gered en sterk gemaakt. Zullen we zingen opwekkingslied nummer 331, breng dank aan de eeuwige.
Breng
Luister naar de belofte van God. En dat mogen we beamen met Psalm 68, vers 8. Geloofd zij God met diep ontzag. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid vertellen. Hij is een God van daden. Ik heb geen punten van de preek. Er zijn wel een aantal gedeelten van de psalm die worden aangehaald en die zullen dan ook worden gebeamd, hè? Ja. Dus als ik iets citeer of voorlees uit de tekst, kunt u en kun jij het zo meelezen. De beamer zeg ik maar dat doe ik je ook weer helemaal onrecht mee. Op het scherm. Dit is de tekst zoals we die net hebben gelezen. En het is een opvallende tekst aan het eind van een lange psalm. Een indrukwekkende psalm, maar ook een indrukwekkend slot. Het is heel mooi om dit te lezen als je aan het begin staat van een nieuw seizoen en ook met het werk met de kinderen en de jongeren. De tekst vraagt er aandacht voor en God zelf vraagt er ook aandacht voor en hij doet dat regelmatig als je leest in de Bijbel dat de Heere wordt geprezen van geslacht op geslacht. God begint niet telkens opnieuw, maar de Heer heeft een gezin gesticht en in het gezin worden kinderen geboren en kleinkinderen. En zelfs als er mensen bij mogen komen, dan zegt de Heere nog van zo'n, wat wij dan noemen een nieuweling, die is hier thuis, die is hier geboren. Vooraf is het belangrijk om te zien dat deze tekst een belofte is. Een nieuw geslacht zal God dienen. Het is dus niet zozeer een opdracht. Jullie moeten aan het kinderwerk, aan het jongerenwerk. Het is een belofte. Calvijn was een belangrijke of een bijzondere dienaar in de kerk. En die schrijft bij deze tekst. God heeft hier de kerk eeuwig verklaard. Niet omdat die kerk altijd zo mooi bloeit en regelmatig voortgaat. Dat was in zijn tijd niet zo en bij ons ook niet vanzelfsprekend. Maar schrijft hij dan, omdat God niet wil dat zijn naam in deze wereld wordt vergeten, zal hij altijd weer mensen verwekken, geboren laten worden, die hem zullen dienen. Dat is een belofte van God. En dat geldt ook voor uw gemeente. Als je de belofte van de Heere hoog houdt, dan kun je er eerbiedig en rustig op vertrouwen dat de kerk ook van onderop aangroeit. Nou, vanuit de belofte van God, deze belofte, ga je ook samen aan het werk met de kinderen en de jongeren. Wat ga je doen? Hoe ga je het aanpakken? Nou, ik ben al helemaal niet in staat om een cursus didactiek te geven. Dus de plek hier ook niet voor. Maar ik hoop vanuit het woord van God dat we in elk geval sterk staan voor één doel. Eén bedoeling van het jeugdwerk dat de kinderen gaan vertrouwen op God. Dat lijkt misschien een open deur, maar begin daar eens mee. Denk er eens over na. Dat is de bedoeling dat de kinderen, de jongeren, gaan vertrouwen op God. Persoonlijk heb ik, en dat zal ook voor andere leiders hier in de kerk wel gelden, een heleboel wensen. Dat ze het gezellig zullen hebben met elkaar. Dat ze een goede band hebben onderling. Dat ze leren hoe ze zich als christen mogen gedragen. Je hoopt dat de kinderen plezier krijgen, bijvoorbeeld in het zingen van liederen. En dat ze dat misschien dus ook laten horen in de kerk. Je hoopt ook dat het kinderwerk, zoals het tegenwoordig heet, een grote spin-off heeft. Dat de kerk er een goede naam van krijgt, er aantrekkelijk van wordt. Dat je groeien zult. En verder dat je talenten bij de kinderen mag ontwikkelen. Je ziet misschien in sommigen of in velen al de nieuwe werkers van de kerk van over een tijdje. Je wil ze zelfvertrouwen geven, sociaal misschien ondersteunen, vaardigheden aanleren en wat niet kun je allemaal verzinnen. Maar we moeten om te beginnen dat ene doel hebben. Dat ze op God gaan vertrouwen. Dat doel is namelijk de eer van de Heere. Hij is hun vader. Hij heeft zijn verbond met ze gesloten. Ze gaan hem aan zijn hart. En wat een vader, wat ik ook als papa allemaal nastreef met mijn kinderen, toch vooral dat ze op je vertrouwen. Nou, van daaruit geeft het allerlaatste vers, die krachtige laatste regel van Psalm 22 aan wat je mag en wat je moet doen. Eenvoudig, zou ik haar zeggen, maar zo eenvoudig is het niet. Maar om te zeggen is het wel eenvoudig en om te onthouden ook, eenvoudig Gods daden vertellen. Er staat precies, ze zullen vertellen van de Heere, want Hij heeft het gedaan. God is een God van daden. Hij heeft het gedaan. De kinderen groeien op in een wereld waarin van alles gebeurt, waarin zij en anderen van alles over van allerlei dingen vinden. Maar ze groeien, grote genade, ook op in een wereld waarin God iets heel bijzonders heeft gedaan. Er zijn dingen gebeurd die van doorslaggevende betekenis zijn voor ieder mens en die onze kinderen dus moeten weten om op God te kunnen vertrouwen. Want het zijn daden van redding. Psalm 22 is van een man van vlees en bloed. Hij kent de daden van God. In vers 5 staat: op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en ze ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Wanneer was dat? Was het misschien in Egypte, toen het arme volk werd bevrijd? Ging het misschien over de verlossing van de Filistijnen door Simson met zijn lange haren? Of dachten ze aan Jozef in de put? Of aan Hiskia, toen Sanherib Jeruzalem belegerde? U verloste hen, zij hebben tot u geroepen. En zij ontkwamen. God heeft mensen gered. Hij heeft dat gedaan. En dat moeten de jongeren weten. Want waarom zouden ze anders op hem vertrouwen? Dus ga je dat aan de kinderen vertellen. Verhaal na verhaal. Daad na daad. Dat is ook het bijzondere van de kerk. Dat is wat je in geen enkele andere winkel kunt kopen. Dat is ook in geen enkele andere groep of hoe dan ook ontstaan. Ook niet op hun school of hun opleiding vinden ze dat bij hun werk in de straat of op de tv of waar dan ook. Ja, zeg je, misschien is het wel ergens op een school dat het wel gebracht wordt en ergens op een programma op de televisie of via een boek of via een evangelisatieproject, waarmee komen ze er toch mee in aanraking. Maar uiteindelijk komen al die verhalen uit de schat van de kerk. En ik zou bijna zeggen uit de schoot van de kerk. Want in vers 10 staat: u hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, mij, bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Als dat er zo staat, betrek ik dat ook maar op de gemeente, op de kerk. Want God noemt de gemeente zijn vrouw. God legt zijn kinderen in de schoot en aan de borsten van de kerk, omdat ze daar verzorgd worden met verhalen over de daden van God, die in geen andere winkel te koop zijn, en daarom zijn ze prioriteit van de kerk. Onze eerste prioriteit. En ze zijn broodnodig voor ze. Want nog een keer, waarom zouden ze anders op hem vertrouwen? Waarom zou je vertrouwen op een God die je niet ziet? En waar je niks van weet? Terwijl er situaties komen, en eigenlijk is het hele leven één zo'n situatie, waarin ze moeten weten dat God ze zal redden. De man van vlees en bloed, van Psalm 22, is hier een man die ze te pakken hebben genomen. Ze hebben hem bij zijn strot gegrepen. Ze hebben hem uitgekleed. Hij kan zijn ribben tellen. Zijn tong plakt aan zijn verhemelte. Hij heeft honger. Hij is uitgehongerd. Het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren. Nou, die dingen gebeuren ook. En in figuurlijke zin gebeuren ze ons allemaal. En figuurlijk wil niet zeggen, nou zo'n beetje, figuurlijk is niet minder echt. Want alle mensen komen in een situatie terecht waarin ze geen kant meer uitkomen. Hoe groot en sterk ze ook zijn. Vroeger zat ik altijd met mijn oren geplakt in de zomer aan de radio met de Tour de France. Misschien heb je het gehoord, deze week Laurent Fignon, grote wielrenner, 2 keer gewonnen, bijna een derde keer, 50-jarige leeftijd, gestorven aan kanker. Er is dood in de wereld en dat is voor niemand een verrassing. Maar het is wel echt. Er is ook onrecht in de wereld. Onze kinderen, zei ik net, worden in een wereld geboren waarin iets is gebeurd, waarin God iets heeft gedaan. Maar ze worden ook geboren in een wereld waar iets grondig fout is. En dan komt het moment dat je doorkrijgt, en ik zeg het in de taal van toen, een troep stieren staat om me heen. Buffels van Bazan omsingelen mij, roofzuchtige, brullende leeuwen. Sperren hun muil naar mij open. Daar voel je allemaal wel eens wat van aan. En nu willen wij heel graag, via onze opvoeding natuurlijk, de kinderen weerbaar maken. Zolang we kunnen, proberen we dat allemaal bij de kinderen weg te houden. Maar vervolgens willen we ze opvoeden en we willen ze weerbaar maken. Ze moeten leren voor een goede baan. En dus voor wat geld. We willen ze trainen voor hun body. Ze moeten geld verdienen voor hun luxe en voor hun liefhebberij, voor hun gerief. Ze moeten sociale vaardigheden aanleren, zo goed en zo kwaad als het gaat. Of modieuze kleren kopen, om in elk geval maar vrienden te maken. En daar besteden wij als ouders veel geld en veel tijd aan. Je zou het kunnen onderzoeken, maar je weet van tevoren wel ongeveer wat eruit komt. Daar komt ook onder christenen ongeveer hetzelfde uit. Daar besteden wij veel tijd en geld aan. Maar christelijke ouders, samen met hun moederkerk, hebben ook juist dat ene ding te bieden voor het moment dat de kinderen van nu ooit, net als wij zelf, omringd worden door de Satan en zijn buffels en zijn leeuwen en zijn honden. En dat is dat ze dit weten dan. Vers 25. God veracht de zwakke niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn of haar hulpgeroep. God redt. Op hem kun je vertrouwen als de macht van de dood te veel is. Die man van Psalm 22 kent de daden van God. Hij heeft ze zelf meegemaakt. En toen hij het meegemaakt heeft, moest hij het opschrijven. En tot vandaag de dag moeten wij het zingen, want het is gebeurd. God heeft dit gedaan. Ik weet niet wat er aan de hand was, hoe het ging, maar het is wel echt gebeurd. God heeft het gedaan. En onze kinderen moeten het weten. Daarom doet het ook wel pijn als kinderen en jongeren afhaken bij clubs of bij het onderwijs van de kerk. Of als u of jullie de kerkdiensten niet trouw bezoeken. Dat zeg ik persoonlijk tegen iedereen. Maar ik moet voor mijzelf wel de emotie zuiver houden. En ook alle leiders hier in de kerk en predikanten als ze er zijn, ik en met hen de emoties zuiver houden. Want het doet niet vooral pijn omdat wij onderwijzers en clubleiders en voorgangers dan geen succes hebben. Of dat we misschien als kerk leden dreigen te verliezen. En ook niet omdat we dan vinden dat je eigenlijk maar een beetje een tweederangs kerklid geworden bent. En ook niet omdat we bang zijn dat je dan niet meer je vaardigheden bijgebracht krijgt, want die kun je elders ook opdoen. Waar het om gaat en waar de pijn, als het zuiver is, zit, is dat de vraag een beetje bang wordt. Wie vertelt jou nou nog de daden van God? Wie vertelt ze aan uw kinderen? Waar haalt het nieuwe geslacht het vertrouwen in God vandaan? Want waarom zouden ze hulp vragen aan iemand van wie ze niks of weinig weten? En van wie je geen daad kan verwachten? En door wie worden ze dan straks, als de nood gestegen is, gered? Misschien heb je een moeite. En hebt u een moeite hiermee? En dat is dan deze vraag misschien. Redt God dan echt altijd? Ook nu. Jou en u. Dat vraag ik me in mijn angst wel eens af. Want je kunt het zo gek niet bedenken. Of zo erg. En het gebeurt. En dan denk je misschien, hij deed het toen, mooie verhalen. Maar hoe vaak gaan mensen er toch aan? Kan ik vertrouwen op een God die het toen deed, maar nu niet meer? Nu, daarvoor moeten we het hele verhaal van onze Vader vertellen. Ook zijn laatste daad in Jezus, zijn Zoon. God zelf. En persoonlijk vind ik het altijd weer het moeilijkste punt van de preek. Ook in de voorbereiding van wat je gaat vertellen. Want je kunt over allerlei dingen heel veel vertellen. Maar als het nou gaat over Jezus en wat hij heeft gedaan. Misschien wel voor veel, als je lang in de kerk komt, het moment om zeg maar af te haken. Van ja, dat weet ik wel. En aan deze kant elke keer weer, wat is het nou? Niet omdat het per se moeilijk is, maar wel omdat het altijd een geheimenis is. Wat is het nou met Jezus? Vanmiddag nog een keer. En dan op deze manier. In Jezus, om te beginnen, is God zelf mens geworden. Jezus is God zelf. Zo moet je het zien. Zo vertelt de Bijbel het. En nu lezen we in de Bijbel en we horen het. En iedereen in de wereld weet het ook wel, ook als je geen christen bent of nog niet bent. Zijn leven draaide uit op sterven. Hij is gevangen, hij is bespot, ze hebben hem uitgekleed, ze hebben hem gekruisigd. Toen is hij dood gegaan. En je zou zeggen, zijn vader heeft hem niet geholpen. Zijn vader heeft niks gedaan. En toch is het dan merkwaardig en belangrijk om te weten dat Jezus juist deze psalm in gedachten nam, psalm 22, toen hij aan het kruis hing in zijn pijn en zijn ellende. Een paar woorden sprak hij hardop uit: mijn God, waarom verlaat u mij? Vers 2. En nou is het, als je dat hoort en dat weet, want dat is een feit, is het één van twee dingen. Of psalm 22 is toen met Jezus failliet gegaan. Definitief onbruikbaar voor mij en voor jou. Omdat God niets heeft gedaan. Of, dat is de andere mogelijkheid, juist toen heeft God zijn grootste daad verricht. En de Bijbel zegt het laatste. Hoe dan? Afgelopen week is ook overleden, misschien kennen de ouderen hem. Neem me niet kwalijk dat ik u aankijk, iemand aankijken. Anton Geesink. Boom van een kerel uit Utrecht. En Anton Geesink was een judoka. Judo, een vechtsport uit Japan. En Anton Geesink deed mee op de Olympische Spelen van 1964. En die Spelen die werden gehouden in Tokio. En dat is de hoofdstad van Japan. De bakermat van het judo. En Anton Geesink won in alle voorrondes en in de kwart en in de halve finale. En toen stond hij in de finale. En wie had hij tegenover zich? De Japanse kampioen. En wat gebeurde er? Misschien zijn er een paar die er nog euforisch van worden als ze eraan terugdenken. Anton Geesink won. Gouden medaille. Nou moest ik daaraan denken. Want in het judo... is er een speciale techniek. En neem me niet kwalijk dat ik hem niet voordoe. Maar ik kan het ook niet. Maar ik kan wel proberen te beschrijven. In het Japans heet die techniek de sutemi. Als ik het wel heb. De offerworp. Als op een bepaald moment je tegenstander geweldig veel kracht zet. En weerstand biedt. Dan kun je plotseling meegeven. En dan achterover vallen. Of beter gezegd achterover rollen. En in je val trek je dan je tegenstander mee. En als je dat goed hebt uitgevoerd, die sutemi, dan valt die tegenstander direct op zijn rug. En dan zeggen ze in Japan, ippon, afgelopen. Dan had het natuurlijk nog mooier geweest als Anton Geesink op die manier die gouden medaille had gehaald. Maar dat is niet het geval. Maar waar het om gaat, ik denk dat je op een bepaalde manier dit voorbeeld kunt gebruiken als je probeert te bedenken wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis. Tegenover hem staat de duivel. En de duivel, in de taal van de psalm, een woeste wilde stier, buffel. En waar het dan met Jezus aan het kruis om gaat, is: heeft de Heer mij in dit gevecht lief? Ook al voel ik mij verlaten, houdt Jezus van mij. Staat hij aan mijn kant en zal hij mij uiteindelijk verlossen? Dat is waar het om gaat. En nou heeft die duivel een wapen. Dat is zijn techniek. Hij wil gebruik maken van onze schuld, onze zonde. Hij kan ons doden om onze schuld. Maar wij verzetten ons, wij bieden als het ware tegenstand. En dat doen wij van nature allemaal door te zeggen, het is niet waar, we ontkennen het. Dat is het terugduwen tegen de Satan. Nee, ik heb niks gedaan. Met mij is niks mis. Maar dan vechten we niet alleen tegen de Satan, een hopeloos gevecht, maar dan missen wij ook Gods liefde. En dat weet Jezus. Want juist voor God staan wij schuldig. En wat doet Hij? Wat doet Christus? Nou, denk het je telkens weer in. Hij geeft alle schuld God zelf. Hij geeft alle schuld toe. Hij neemt alle zonde op zijn schouders. Die van jou en die van mij. Hij wordt er zwaar van. En dan lijkt het alsof de duivel hem heeft. Hij kan hem haken. Jezus valt. En hij sterft. Maar wat hij in zijn val doet, is de schuld is betaald. De zonde is geboet. En wat dan het belangrijke op dat moment is, dus heeft hij in zijn val Gods liefde gewonnen. Jezus heeft in zijn val, in zijn dood, Gods liefde gewonnen. En daarom wordt zijn dood als het ware zo'n soetemie, zo'n offerworp. Daarom trekt hij de Satan achter hem aan en werpt hem over zich. En hij valt in de plek waar hij hoort, de hel. En Christus, die arm en kreunend sterft, wordt uit de dood opgewekt. En hij krijgt als het ware de gouden medaille. Hij is de winnaar. Zo leggen de leerlingen van Jezus dat uit, geleerd door de Geest van God. In 1 Korinthe 15 staat, de angel van de dood, de pijn van de dood, de pijn van de dreiging zit hem in de zonde. Maar die is voor ons weg, zegt Paulus. God heeft ons lief. En dan zegt hij, dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je angel? In de soetemie van Jezus deed God zijn laatste grote daad. Ook wij en onze kinderen moeten lijden en sterven en het kan doodeng voelen. Maar als je van Jezus bent, heeft de Satan geen poot meer om op te staan en is God je lieve vader. Zelfs over de doden. Want behalve dit laatste vers trof mij althans bijna het ene laatste vers. Hoe prachtig in die psalm. Vers 30b. Ook zullen voor hem knielen mogen. Wie in het graf zijn neergedaald. Wie hun leven niet konden behouden. God veracht de zwakken niet. De stumpers. De verliezers. Hij wendt zijn blik nooit van jou af. God hoort je hulpgeroep, zelfs al lijk je te verliezen. En daarom laten we samen doorgaan. De Bijbel vertelt van de daden van God. Vertel ze door. Begin vanuit de belofte van God, ook hierin. Waar het kind ook zit, waar je zelf ook zit, of wat wij noemen het christelijke leven van het kind mooi is of matig, van wie dan ook. Of je eigen geloof groot is of wankelt. Wij zullen Gods daden vertellen. Als ze leren vertrouwen zullen we nog veel mogen genieten van al hun kwaliteiten. Maar het belangrijkste voor hen, net als voor ons, is dat ze God geloven. Want de Bijbel zegt, God zelf zegt, wie gelooft in hem, die wordt gered. Amen. kerk van altijd en overal ons geloof belijden. En dan samen met de kinderen zingen gezang 148. Zie de zon, zie de maan. Laten we zeggen, uitspreken met hart en mond, belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit het meisje Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van mijn zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Samen God danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, we willen u danken voor uw kracht, voor wat u heeft gedaan. Want u bent een God van daden. En we danken u dat mensen het hebben gezien, hebben ervaren, hebben ondervonden. We danken u dat u met uw volk Israël bent geweest, in goede en kwade dagen, en dat u hebt bewezen dat u een God bent. Wanneer u hen vloek bracht vanwege hun schuld, maar nog veel heerlijker wanneer u hen zegende vanuit uw liefde. We danken u dat u ons Jezus Christus hebt gegeven. Heer Jezus, dat u mens bent geworden. En dat u met uw offerworp de Satan hebt verslagen. En nu vragen wij u, wilt u ons helpen uw daden nooit te vergeten. Help ons ze aan elkaar te vertellen en ook aan de jongeren, aan het nieuwe geslacht. En als het erop aankomt en het komt erop aan, wees u dan onze redder en geef dat de kinderen en wij allemaal u kunnen roepen. Dat we weten dat u een God bent van daden en dat u redt. Zegen iedereen, en dat zijn we allemaal, wanneer we aan dat nieuwe seizoen weer beginnen en de jongeren helpen. Vader, onvoorstelbaar wonderlijk wat u hebt gedaan. We loven u erom, nu in dit leven en straks voor altijd. Amen. Het is tijd voor de collecte. De Heere God zegent uw gave. En de laatste psalm die we dan nog mogen zingen is 51 vers 5 en 7. zegenen en u beschermen. Laat de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En laat de Heer u zijn gelaat toewenden en u en jou zijn vrede geven.